Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En welkom Hannelore Zwitserloot.
Dankjewel.
De vrouw die overal wordt herkend aan haar prachtige stemgeluid. Wellicht de bekendste vrouwelijke stem van Nederland?
Nou, de weet ik niet, maar wel een van de.
Ja. Wie zit in hetzelfde rijtje?
Dat vind ik ook weer heel moeilijk. Het ligt er bijvoorbeeld aan naar welke radiozenders je luistert. Want mensen die je heel vaak hoort, die herken je dan ook weer in andere dingen. En ik ben zelf nieuwslezer. Ik werk ook als voice-over. Heel veel andere mensen doen dat ook. En het is vaak als je eenmaal een stem herkent, dan hoor je hem ineens overal opduiken.
Ja. Ja, want jij, veel mensen herkennen jou van de nieuwsberichten. Je werkt momenteel, werk je voor Veronica. Ja. Jij doet voice-overs, commercials. Maar natuurlijk ook de podcast Hannelore in je oren.
Zeker.
Waar wij als Ilfi ook sinds dit seizoen aan mee mogen werken. Ontzettend leuk. Ik vind het echt heel erg leuk dat je er bent. Eerder mocht ik al te gast zijn in jouw podcast in het thema Maand van Bil in April. Nu zit jij hier als mijn gast. Welke rol gaat jou beter af? Die van gast of van interviewer?
Interviewer.
Ja?
Ja. Vind ik veel leuker.
Ja?
Ja. Omdat ik ben heel erg nieuwsgierig. En om dan heet het over mezelf te gaan kletsen, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Snap je? Ik hou het meer van een dialoog met iemand dan ook echt een interview. Dat doe ik ook nooit in mijn eigen podcast. Ik vertel het heel veel over mezelf en vanuit mezelf stel ik ook de vragen. Maar om dan dus alleen geïnterviewd te worden, dat vind ik altijd een beetje, dan sta je weer zo over jezelf te kletsen. Een beetje alsof je een feestje binnenloopt waar je niemand kent. Mm-hmm. En dat vind ik altijd verschrikkelijk, want dan weet ik, dan sta ik binnen 5 minuten alleen maar over mezelf te kletsen. Want mensen willen dan dingen weten. Terwijl ik echt denk, oh nee, vraag het nou niet. En wat doe je dan zowel als nieuwslezer? En hoe is dat dan als voice-over? Ik heb ook een goede stem. Denk je dat ik ook voice-over kan worden?
Ja.
En dan sta ik eruit zo, oh, ik vind dat heel ongemakkelijk.
Ja, oh, ja. Fijn. Ja,
ik ben ook eigenlijk veel te introvert voor dit soort dingen.
Oh, wat
ik denk altijd, laat mij maar gewoon lekker.
Ja. Ja, nou, ik ben benieuwd, want we gaan het hebben over hoe verhoud je je nou als ouder ten aanzien van je tienerkinderen met betrekking tot seksualiteit, maak van belangrijke beslissingen, relatiekeuzes. Deels gaat dit natuurlijk hoe jij als moeder van bijna 2 tieners dit ervaart, maar ook in bredere zin. Hoe ga je dit nou aan? Jij bespreekt ook allerlei thema's in jouw podcast, dus Hannelore in je oren. En daar zal jij ongetwijfeld ook van andere mensen horen hoe zij omgaan met dit soort situaties. Dus het hoeft niet alleen maar over jou te gaan. Mag
gelukkig.
Ook zeker over.
Mag het ook over jou gaan?
Jazeker. Oh. Ja, zeker. Want jij hebt 2 bijna tienerkinderen.
Ja, eentje van die is bijna 15. Ja. Als we dit opnemen, want ze is deze week jarig. En de ander die is 9 en die wordt in januari 10. Ja. Dus ja, dan wordt het echt een huis vol met gierende hormonen, denk ik.
Ja, en we vroegen ons net al eventjes af, wanneer ben je nou een tiener? Nou, in mijn beleving was dat dus altijd als je 10 bent, hè? Dan ben je 10er vanaf dan. Maar er is waarschijnlijk wel een verschil tussen, ben je 10er of ben je ook een puberende 10er?
Ja, ik dacht zelf altijd dat het vanaf 13 is, omdat je dan echt de 10 ingaat qua leeftijd. En dan zit je op de middelbare school. De meeste meisjes worden dan ongesteld. De jongens, die krijgen natuurlijk ook van alles. Dus voor mijn gevoel is het altijd rond de 13. Ja. Maar ja, iedereen roept altijd vanaf 10. En dat is ook wel leuk natuurlijk.
Mooi. Nou ja, misschien is inderdaad het ongesteld worden. Ja, is dat een benchmark? Ja, voor mij was het volgens mij wel echt op mijn 10e.
Ja, ja, onze oudste ook net voor de 11e verjaardag. Dus ja.
Nou ja, we houden het in ieder geval ongeveer vanaf 10.
Ja.
En in ieder geval vanaf de periode dat je kind gedrag gaat vertonen.
Dat jij niet meer de mooiste en de liefste op aarde bent, maar ineens gaan er ogen rollen, word je onderbroken, luisteren ze niet meer naar je, dat soort dingen.
Precies, ja. Hun wereld wordt wat groter. Ze komen erachter dat je als ouder niet altijd de waarheid in pacht hebt.
Nee.
Ze krijgen een eigen mening, eigen ideeën over de wereld.
Ja, ze wennen hoor.
Ja, hè? Ja.
Maar ook heel leuk.
Ja, ik heb Doutzen, die is bij ons, die is nu 11,5. En dat is wel, ik vind dat ingewikkeld.
Maar waar zit ze? Zit ze nog op de basisschool of al op de middelbare?
Nee, die zit nu in groep 8. Maar wat ik ingewikkeld vind, is als ik dus mezelf als referentiekader neem. Want ik vind het altijd een beetje hypocriet als mensen dan zeggen van ja, mijn kind mag niks, kan niks, moet zich aan bepaalde afspraken houden. Terwijl je zelf als tiener je ook niet altijd aan de afspraken hield en ook andere dingen deed. Dus ik probeer mezelf dan wel als referentiekader te nemen. Maar dat vind ik zo ontzettend lastig. Want datgene wat zij, waar haar interesses liggen, dat is zo niet hoe ik was op die leeftijd.
Wat geeft ze een voorbeeld dan?
Nou, ik was altijd heel erg al bezig met jongens, met verkering, met spelletjes als doen, durven of de waarheid.
Oh, ja,
en dat ging
spannend,
dan altijd echt wel ook over kussen en over verkering krijgen en hand in hand lopen en dat. En wij waren op die leeftijd, in groep 8, bij ons was eigenlijk ook het grootste gedeelte van de meiden was al ongesteld. Als ik kijk naar mijn lijf, ik was op mijn 11e ben ik echt wel gestopt met groeien. Dus mijn lijf was ook al best wel volgroeid. En als ik dan dit meisje zie, wat enerzijds met de ogen rolt, altijd het laatste woord heeft. Als je er probeert te waarschuwen of ergens liefdevol wil begeleiden, dan is het allemaal niet waar. En dan klopt het allemaal niet.
Nee.
Maar er is geen enkele interesse in jongens, verkering, dat soort thema's.
Maar is dat echt zo? Of vertelt ze het gewoon niet?
Dat weet ik niet zo goed. Maar ik vraag
wat vertelde jij vroeger alles? Wisten jouw ouders hoe erg je daarmee bezig was? Met vriendjes en met kussen?
Ja, zeker wel. Ja, want het is bij mij is de reden geweest waarom mijn ouders vanuit Schiedam naar Groningen zijn verhuisd. Dus dat was vrij duidelijk.
Ja?
Ja. Maar we zitten vrij vaak in de auto. En dan probeer ik namelijk op een niet te te pusherige manier, maar gewoon even het benoemen.
Mm-hmm.
Dat ik dan ook gewoon even aangeef van, hey, weet je, als er iets is waar je vragen over hebt of zo, je weet dat je het altijd kan vragen, hè? Want het is mijn werk. En ik zou het heel vervelend vinden als jij daar met vragen zit, of dat er dingen gebeuren waarvan je ze niet zo goed begrijpt. En dat jij dan met die onzekerheid rondloopt, terwijl je alles kan vragen. Er is geen vraag die ik nog niet gehad heb.
Nee.
Dus op die manier probeer ik het een beetje balletjes op te gooien.
Kan het niet zo zijn dat ze het gewoon niet zo spannend vindt als jij destijds? Juist omdat ze het er gewoon over kan hebben. Het is een beetje alsof, je hebt een kind dat niet mag snoepen.
Ja.
En je hebt een kind dat heeft een huis vol met snoep en mag pakken wanneer hij of zij wil.
Ja.
En dan verlies je die interesse in snoep.
Ja, dat zou,
dat niet een beetje?
Ja, dat zou kunnen, maar ik weet het niet. Ik moet misschien even ook naar de vader kijken of die hier een idee over heeft. Maar ze heeft nog nooit verkering gehad. Zijn wel eens jongens die zijn dan verliefd op haar. Of die hebben dan met Valentijn iets voor haar. Maar
oh, schattig.
De wederkerigheid
is er ineens niet. Zo'n jongetje met achterover gekamde haartjes en één enkele roos bij de voordeur.
Ja.
Dit is voor Juliette. Zo schattig.
Ja, zo lief. Ja. Zo aandoenlijk.
En dan hoorde ik echt zo, oh shit, ik heb niks voor hem. Dus dat was ook zo grappig.
Hey, en als jij jezelf, want ik probeer
berg jezelf, want ze zit nu in groep 8. Als ze straks naar de middelbare school gaat, aardverschuiving. Ineens denk je, wat is er met mijn kind gebeurd?
Nou,
wie is die jonge vrouw die hier door huis loopt?
Dat heb ik dus afgelopen jaar ook wel gedacht, hoor. Jeetje, wie is dit? Maar omdat ze qua fysiek nog wel echt een meisje is.
En middelbare school, dat is bij ons zo'n aardverschuiving geweest. Ja, en ik hoor dat van meer mensen.
Ja,
dat je ineens denkt, wauw.
Echt in die eerste weken ook gewoon al.
Je ziet het bijna gebeuren. Dat is echt bizar, is dat. Het is ook wel heel leuk, want je ziet weer wat meer hoe ze meer zichzelf worden, zeg maar. Maar ik vond het echt wel heftig, hoor. Ineens is dat hele kinderlijke is gewoon weg.
Ja, ze heeft een aantal vriendinnen en die zitten dan nu wel al in de eerste. En daar zie je dat inderdaad. Je ziet het contrast ineens ook zo groot dan worden tussen die meiden. Maar ik ben me dus heel erg bewust van mezelf als referentiekader nemen. En daarin dus ook wel of geen ruimte geven. Denk van, oh ja, maar dit is gewoon onveilig wat je doet. En oh ja, dit is, ga maar alsjeblieft, doe maar. En,
ik vind dat heel ingewikkeld.
Ja, maar kan jij jezelf als referentiekader gebruiken? Weet je, hoe zag de tiener Hannelore eruit?
Ik ben heel erg beschermd opgevoed. Mijn ouders waren heel voorzichtig. Ik mocht bijna nergens in mijn eentje naartoe. Mijn vader kwam me altijd halen. Mijn moeder ging me altijd brengen. En dat is natuurlijk ontzettend liefdevol geweest. En het heeft me niet beperkt in die zin dat ik wel gewoon dingen kon doen. Maar qua zelfstandigheid vond ik het heel frustrerend. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een vriendje had. Toen was ik 17 en die woonde echt op 3 minuten lopen van ons huis. En ik mocht dus niet om 19:30 s'avonds in mijn eentje naar huis lopen. Terwijl we gewoon in een klein kutdorp woonden. In Wilnis, waar echt nooit wat gebeurt. Zelfs dat mocht ik gewoon niet in mijn eentje lopen. En ik vond dat zo verschrikkelijk. En ik heb dat als zo beklemmend ervaren. Ik mocht ook nooit naar Amsterdam. Daar gingen kinderen uit de klas. Ik zat in Amstelveen op school. Want voorheen woonden we daar in de buurt. Toen zijn we naar Wilnis verhuisd. Maar ik bleef daar op de school zitten. Kinderen gingen dan naar Amsterdam. Mocht ik niet mee. Want ik mocht natuurlijk niet naar Amsterdam. Toen dacht ik, prima, ga ik er studeren. Ik zal jullie hebben ook. En toen ben ik in eerste instantie ook een paar jaar thuis blijven wonen. En toen ben ik na 2 jaar op mezelf gegaan. In de Bijlmer.
Oh, lekker.
Lekker. En mijn moeder zei wel, oh, je gaat wel op zelfverdedigingscursus hoor. Maar goed, dat vonden ze echt doodeng. Maar ik had echt zoiets van, watch me. Hold my beer. Ja. Hier kom ik.
Had je wel het vertrouwen gekregen dat je bijvoorbeeld dan in de Bijlmer kon gaan wonen? Of vond je dat ergens ook wel, hoorde je dat stemmetje?
Ik hoorde constant dat stemmetje. En dat wilde ik dus niet. Want ik vond het ook, ik was als kind relatief slim. Kon heel makkelijk leren, voelde me altijd vreemde eend in de bijt, bla 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 bla. Maar in dat aspect hè, van die zelfstandigheid werd ik zo klein gehouden door mijn ouders. En ik begreep het gewoon niet. Dus aan de ene kant moest ik van alles, maar ik mocht heel weinig voor mijn gevoel. En dat vond ik heel vervelend. Maar ik merk wel, dus nu mijn eigen dochter dus 14, bijna 15 is, dat ik elke keer denk als ze ergens heen gaat, oh nee. Maar gelukkig doe je opvoeden meestal met z'n tweeën. En mijn man die is echt super makkelijk. Die heeft zoiets van, ja joh, ga maar. We zien het wel. Kom. Hey, wel binnen bepaalde kaders natuurlijk. Het moet wel verantwoord zijn. De lichten van de fiets moeten het doen. En ze moet precies op de afgesproken tijd thuiskomen of contact opnemen. Maar ik vind dat dus echt, ik zit echt in de stress. Ja. En op een gegeven moment zei ze, mam, ik heb de oplossing. En ik denk, nou, ben benieuwd. Ze zei, ja, je hebt een app. Dat heet Live 360. En dan kan je precies zien waar ik ben. Handig, hè? Zei ik, en hoe doen we het dan? Ja, en dan gaan we die installeren met het hele gezin. En dan zien we steeds van iedereen waar we zijn.
Wil je dat?
Nou ja, dat was inderdaad de volgende punt. Ik denk, ja, privacy.
Ook je eigen privacy.
Ook mijn eigen privacy. Maar ja, aan de andere kant, ik heb niks te verbergen voor mijn kinderen en voor mijn man. Ik bedoel, ik ben gewoon waar ik ben. En ja, ze gaan het heus niet elk moment checken of zo. En mijn dochter was altijd heel, en is nog steeds, slordig met het sturen van appjes van ik ga nu weg. Want dat was altijd mijn voorwaarde. Of ik ga even de stad in, ik ga even shoppen met mijn vriendinnen. Maar die app geeft haar dus die vrijheid om dat gewoon te doen. Want ik kan dan zien, oh ja, ze is daar en daar, prima. Ja. En dat werkt dus voor ons heel erg goed. En ik heb er discussies over gehad met vriendinnen. Die zeggen echt, ja, dat kan je niet maken. Dat is inbreuk op de privacy van je kind. En het kind heeft ook het recht om dat jij niet weet waar ze is. Dan denk ik, prima, maar niet nu.
Ja.
Dus dat is voor ons een beetje de gulden middenweg op dit moment.
Ja. Oh, ik vind het zo grappig. Ik heb dus van mijn 14e tot en met mijn 18e ben ik elk weekend van. Want toen zijn we dus vanuit Schiedam zijn we naar Groningen verhuisd. Alleen ik bleef sporten in Schiedam. En ik ben
slim.
Dus elk weekend van mijn 14e tot mijn 18e ben ik alleen met de trein heen en weer gereden. Vrijdagavond heen, zondagavond terug.
Wow.
Dus als je het hebt over vrijheid en ruimte geven, dan was dat daar wel echt op die manier. En,
ja.
Maar ik was echt, als je het hebt over, ik weet niet of het grenzen opzoeken, maar dan zei mijn moeder bijvoorbeeld, je moet om 2 uur 's nachts thuis zijn. Ik danste heel veel in Groningen en dan moesten we ook in het. Of we trainden tot 12 uur 's avonds, of we hadden een danswedstrijd of zo. En of een battle die dan tot 's nachts duurde. En dan zei ze: je moet om 2 uur thuis zijn. En ik wist, mijn moeder die kan niet slapen totdat ik thuis ben. We hebben om 2 uur afgesproken wat ik doe. Ik stuurde om 2 uur een berichtje. Mam, ik ben onderweg. Maar dan zat ik ook nog maar 2 minuten op de fiets, zeg maar.
Ja,
terwijl
ik
dus eigenlijk moest ik om 2 uur thuis zijn. Maar ik dacht, nou, dan stuur ik in ieder geval om 2 uur een berichtje.
Oh ja,
ik ben onderweg.
Dit gaat mijn dochter ook doen. Ja. Ja, prima. Ja, ja, toch?
En afgelopen weekend was ik met mijn ouders weg. En toen had mijn moeder het erover dat ze altijd bang was. Dat ik was altijd zo goed van vertrouwen in de wereld. Ik had zoveel vertrouwen in de wereld. Ik had altijd vertrouwen, het komt wel goed. Ik zag gewoon, ik zag het gevaar niet.
Ja.
Dat zij was altijd heel erg bang dat ik daarin dus teleurgesteld zou raken. Dus ze gaf me de ruimte, maar zij is dus altijd bang geweest dat daar het op een gegeven moment mis zou zijn.
Ja.
Gaan.
Ja. Ja. Nee, dat snap ik. Dat begrijp ik heel goed.
Ja.
Ja. Ik had zelf altijd, vroeger als ik op vakantie ging, dan dacht ik, oh, er gaat iets verschrikkelijks gebeuren. Het vliegtuig stort neer, we worden overvallen, weet ik veel wat. Echt, dat ik echt bijna een afscheidsbrief aan mijn ouders schreef, die ik dan thuis liet liggen. Bizar natuurlijk. Zo bang was ik vroeger om dan echt erop uit te gaan.
Oh.
En dat ga ik mijn kinderen echt niet aandoen.
Nee. Nou, ik ben dus afgelopen weekend meegegaan met mijn ouders, omdat mijn vader, die was al in Istanbul. En mijn moeder, die zou daar ook heen gaan. Maar mijn moeder, die raakt dus zo in de stress van reizen, dat ze heeft gevraagd of ik meeging om haar te begeleiden in het reizen. Dus bij ons een soort van omgekeerde wereld.
Wat goed.
Ja. Hey, maar wij gaan het dus eigenlijk hier een beetje over hebben. Over hoe verhoud je je dan als ouder naar je kinderen toe? En wat neem je daarmee uit je eigen ervaringen? Wat doe jij ook wat je ouders doen? Maar welke keuzes maak je juist anders? Omdat je ouders die op een bepaalde manier hebben gemaakt, het op een bepaalde manier invulden en dat je daar eigenlijk misschien wel heel veel last van hebt gehad. Maar eerst ga ik jou vragen welke vijf woorden voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
Oeh, vijf woorden.
Mm-hmm.
Ik ga als eerste zeggen knuffelen. Want moet ik het nog toelichten?
Dat
of gewoon
absoluut.
Alleen vijf dingen roepen? Nou, knuffelen. Wij knuffelen thuis heel veel. Ik knuffel heel veel met mijn kinderen. Ik vind dat heel belangrijk, dat fysieke contact. Ik heb een keer ergens gelezen dat je 8 knuffels per dag nodig hebt. Nou, daar komen wij wel aan. en ik vind het zelf ook heel fijn om te knuffelen. Dat is ook echt mijn liefdestaal. Als in zo laat ik zien dat ik heel veel van ze hou. Dus knuffelen is voor mij het eerste. Tweede is denk ik vertrouwen. Ik kan mijn man echt blind vertrouwen en hij mij. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat het vertrouwen er is. Geborgenheid.
Mm-hmm.
Ik merk dat ik een beetje binnen het thema kinderen blijf, in plaats van echt de keiharde sekskant of het ik van wat. Omdat we daar natuurlijk vooral over hebben. Hè? Maar dat dus, dat je je veilig voelt bij iemand, dat vind ik heel belangrijk. En dat je ook weet als kind dat je in principe alles tegen je ouder kan zeggen. Dat je niet zal veroordelen. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Want stel dat de oudste ineens komt met mam, ik ben zwanger. Dat je weet van oké, ik moet nu eerst tot 10 tellen en pas dan reageren. Maar dat ze wel die veiligheid voelt. Ik heb ook met haar afgesproken, ik heb dat ook een keer ergens gelezen op Instagram, dat als ze ergens in een situatie is, een sociale situatie, en daar wil ze weg, omdat het voor haar niet veilig voelt, of door de groepsdruk dat ze voelt dat ze dingen gaat doen waar ze niet achter staat, dan kan ze mij een X appen en dan ga ik haar bellen. En dan ga ik vol in de paniek moederstand. Dus je moet nu naar huis komen, want dit en dat en dat. Mm-hmm. En die kom je nu halen. En dan ga ik er gewoon halen.
Mm-hmm.
En dan ga ik er niks vragen. Dus ze hoeft niet uit te leggen waarom ze daar weg wilde, wat er aan de hand was.
Wat een goeie.
Geen vraag, ik ga er gewoon halen. En dat vind ik dus heel belangrijk. Omdat ik had dat zelf ook wel vroeger wel willen hebben, die escape. Maar juist omdat ik niks aan mijn ouders kon vertellen, omdat ik wel een beetje de grenzen opzocht, kon ik dus ook niet uit die situaties. En dan denk ik, ja, dat gaan we wel
echt anders
doen. Want
dan zouden ze je betrappen in een situatie,
precies, ja,
waarin je niet had mogen zitten,
ja,
als het ware.
Ja, terwijl je dan op dat moment misschien dingen doet die je helemaal niet wil. Nee. Of waar je niet achter staat. Dus daar wil ik haar wel voor behoeden. Dus dat zeg ik ook tegen haar van, joh, laat het gewoon weten en ik kom je halen en het is helemaal oké. Okay.
En ik zal geen vragen stellen.
Ja, oké, okay, dan heb ik er 3. Ik vind het heel lastig.
Kan je proberen iets meer, ook al is het maar op relationeel gebied, iets meer te bewegen naar de relatie tussen jou en je partner?
Ik denk dat ik als 4e woord rust ga zeggen. Omdat wij zijn nu, te denken, we zijn in 2003 zijn we getrouwd.
20 jaar?
We zijn 20 jaar getrouwd. Daarvoor hadden we al 7 jaar verkering. En we kenden elkaar al sinds de brugklas. Dus dat is gewoon heel steady. En ik vind dat heel fijn dat we samen nu echt in een soort rustig vaarwater zitten in onze relatie. Want hè, dat weet je ook, als de kinderen klein zijn, dan ben je met alles behalve met jezelf bezig. En ik kom nu wat meer aan mezelf toe. En ik vind het heel fijn dat de relatie zeg maar zo goed is, dat ik weet van ja, ik kan nu mijn eigen dingen doen, mezelf weer wat meer ontwikkelen. En hij is daar en we gaan gewoon samen verder groeien. Dus dat geeft mij heel veel rust.
Ja.
Dat geen gedoe is. Want ik ben nu eind 40. Heel veel mensen in mijn omgeving die liggen in scheiding. Nou ja, en zien scheiden doet scheiden. Hè? Dan ga je jezelf ook afvragen van hoe goed is mijn relatie eigenlijk. Maar we hebben echt samen een soort rust gevonden. En dat vind ik heel prettig. Omdat er voor de rest zoveel gaande is in mijn leventje.
Mm-hmm.
Hij is echt mijn baken wat dat betreft.
Ja. En kijk je er ook naar uit om jullie relatie weer verder te ontwikkelen op het moment dat zeker ook de jongste ook weer wat ouder is?
Ja, dan gaan we echt in de lampen hangen samen, hebben we ons voorgenomen. Ja, maar dat moet ook wel. Uiteindelijk, weet je, het is natuurlijk altijd in een relatie een soort golfbeweging. Dus nu zitten we even in heel rustig vaarwater en dat gaat ook wel weer komen, dat weet ik zeker. Maar het is gewoon nu even lekker even op de plaats rust. En dan daarna dan gaan we gewoon kijken en dan gaan we weer wat meer dingen met z'n tweeën doen. Samen reizen, dat soort dingen. Allerlei dingen waar je normaal niet aan toe komt als je kinderen nog klein zijn. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit.
Ja. Hey, en de laatste?
Ik zit heel hard te denken. Wat ik nog mis. Het gaat over, wat was het nou?
Seks, relaties en liefdes.
Seks, relaties en liefde. Ik ga zeggen spontaniteit. En ik snap dat dat een beetje botst met de rust. Maar ik vind ook wel dat je de spontaniteit erin moet houden. Dat je ook weer niet te voorspelbaar moet worden. Vind ik wel belangrijk.
Ja, maar misschien kan je juist vanuit rust ook spontaan zijn.
Ja.
En vanuit onrust is daar vaak minder ruimte voor.
Ja, precies. En gewoon even een grapje maken, een gek dingetje. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat je dat wel een beetje houdt samen, dat speelse.
Ja. Hey, jij zei net dat over de kinderen en dat daar een vorm van geborgenheid moet zitten en veiligheid. Dat ze altijd alles moeten kunnen zeggen. Tegelijkertijd heb je dus afgesproken met die oudste. Hey, als er situaties zijn waarin ik je eruit moet halen, dan doe ik dat. En dan hoef je me geen verantwoording, ben je me schuldig. Dan hoef je niet uit te leggen waarom jij op dat moment in die situatie was.
Ja, mag het wel vertellen, maar het hoeft zeker niet.
Maar daarmee zeg je dus eigenlijk ook weer tegelijkertijd, dus je hoeft me niet alles te vertellen. Je mag me alles vertellen, maar je hoeft me niet alles te vertellen.
Ja.
En ik hoorde op een gegeven moment, en dat vond ik vind het zo mooi. En volgens mij heb ik het al in een andere aflevering ook een keertje gezegd. Ik vond het ook zo'n goeie dat er was een vader en die zei tegen zijn dochter, je hoeft me niet alles te vertellen. Dat verwacht ik niet van je. Dat kan ik niet van je verwachten. En op het moment dat ik dat wel van jou verwacht en jij doet dat niet, dan zou ik zomaar kunnen bedenken dat er iets mis is in onze relatie. Dus je hoeft me helemaal niet alles te vertellen. Zolang je mij maar die dingen vertelt die je tegen niemand anders durft te vertellen. En dat vond ik zo mooi. Hè? Dan denk ik van ja, maar dan heb je het dus wel echt over. Nog meer heb je het dan over die veiligheid en over die onvoorwaardelijkheid. Weet je, al die dingen die je niet tegen je vrienden of je vriendinnen durft te vertellen.
Mm-hmm.
En je wil ze niemand kwijt, kom dan bij mij.
Ja, dat is heel mooi. Ja.
Ja.
Ja. Maar ook wel die dingen die je niet wil vertellen, die hoef je ook echt niet te vertellen. Je mag echt wel dingen ook voor jezelf houden.
Ja, maar er zit dus, denk daar wel een verschil in. Wil je het niet vertellen omdat je er bijvoorbeeld voor schaamt of ongemakkelijk voelt?
Mm-hmm.
Of wil je het niet vertellen omdat je gewoon denkt, dit is gewoon van mij, punt.
Ja. Precies.
Dat daar wel een verschil in zit.
Ja, ja. Ja, en wat ik ook heel belangrijk vind in de onderlinge relatie met mijn dochters, is dat je zelf ook af en toe toegeeft dat je fout zit. Ik had gisteren nog een enorme discussie met mijn jongste dochter. De oudste had heel veel kleding weggedaan. Nou moet je weten, kleding is voor mij altijd een dingetje. Ik vind dat zonde om dingen weg te doen, want hey, straks pas ik het weer. Of heb ik het nodig, of is het weer in de mode. Hey, je hebt letterlijk geld ervoor betaald, dus het is wat waard. Maar goed, de oudste die doet dus gewoon heel veel kleding weg. En dan zit er bij mij dus bijna 6 jaar tussen de kinderen. Dus in theorie zou ik alles dan 3-4 jaar moeten bewaren. Heb ik in het verleden gedaan. Heel slecht idee. Huis ontplofte, zolder overvol. Man gek. Dus nee, dat was een heel slecht idee. Maar zij gooit dan dus gewoon die kleren zo rücksichtloos gewoon weg.
Gewoon echt letterlijk in de prullenbak.
Nou ja, in een grote vuilniszak. Ja. Van mam, dat kan naar de kledingcontainer. En dan denk ik, ho, ho. Dus ik op de kamer samen met de jongste. Allemaal dingen zitten doen. Ja, en ik zie dan dus allemaal kleding waarvan ik weet... van dit is gewoon nog zo goed als nieuw. Het is nu misschien even uit de mode. Maar over 2-3 jaar komt dat weer gewoon terug. En dan wil zij dat ook hebben. En de jongste wilde dat dus allemaal wegdoen. En ik werd daar...
De jongste of de oudste?
De jongste.
Oh, de jongste wilde dat ook wegdoen.
Die wilde dat ook niet hebben. En ik dacht echt, ja, krijg nou wat. En toen schoot ik echt in zo'n modus. Ja, en mama maar werken. En weet je wel, het kost allemaal geld. En nu vind je het niet leuk, maar over een paar jaar wel. En toen begon ze te huilen. Dacht ik echt, hè? Ja, je zegt dat ik geen smaak heb. Nee, maar ik heb mijn eigen smaak. En toen dacht ik echt, oké, Loor. Inbinden nu. En toen zei ik, oké, Olivia, je hebt helemaal gelijk. Ik zit fout. Jij hebt je eigen smaak, jij hebt je eigen stijl. Maar voor mij is kleding weggooien, dat kost allemaal geld. En geld staat bij mij gelijk aan werk. Dus ik vind dat zonde. En ik weet zeker over een paar jaar dat je dit er niet aan wil. Maar als jij dat gevoel hebt dat het nu echt, dat je het echt niet wil hebben, doen we het weg. En sorry dat ik zo overdreven reageerde, want het gaat maar om kleding. Ja. Sorry, Olivia.
Maar dan denk ik wel, want jij je zei net, ik begon met sorry, jij hebt gelijk en ik zit fout. Maar... Dan voel ik sowieso altijd bij het woord dat je een fout hebt gemaakt. Dan denk ik,
nee, ik heb uitgelegd. Zeg, mama wordt altijd wat narrig als het gaat om dingen
precies,
weggooien.
Want daarna...
Als je iets nog kan gebruiken. Ik heb gezegd, dat is een van mijn moeilijke dingen. Ga maar in mama's kledingkast kijken, dan weet je precies wat ik bedoel. Zeg maar, iedereen heeft van die dingen. Dat vind je gewoon moeilijk om dat of weg te doen. Hè, of afstand van te doen. Het zei ze, ja, maar dan gaat het toch in een container voor andere kindjes. Ik zeg, je hebt er helemaal gelijk.
Ja.
Maar dit is mama's gekke ding. En sorry, ik sloeg door.
Ja, maar ik denk dat vind ik, dus waar ik dan heel erg op aansla is van... Ja, maar heb jij dan een fout gemaakt? En moet je toegeven dat je
ik fout heb fout gemaakt door zo te reageren.
Of is het inderdaad van... sorry dat ik zo overdreven reageerde.
Dat was mijn fout.
Het was iets wat mij heel erg raakte.
Dat heb ik dus ook gezegd.
Ja, maak je dan een fout? Of ben je gewoon een mens die vanuit emotie reageert?
Gezegd, mama is ook maar een mens. Sorry, ik zeg dit is mijn fout. En ik heb gewoon te heftig gereageerd. Dat was totaal niet mijn bedoeling. Want nu wil je natuurlijk helemaal niet meer hebben. Dus, snap ik ook. Ja, dus dat hebben we wel meteen uitgepraat. Maar dat vind ik dus heel belangrijk. Dat je ook als ouder kan toegeven van oké, dit vind ik moeilijk. Of hier maak ik wel eens een fout in. Dat je dat ook weet. Dat zeg ik ook tegen de oudste. Ik zeg ook nooit als ze weggaat, kijk uit of doe voorzichtig. Ik zeg altijd, kijk uit voor mensen die niet uitkijken.
Ah.
Zodat ze weet dat de fout niet bij haar ligt als er iets misgaat. Maar dat er gewoon automobilisten zijn die gewoon niet opletten. En dat zij dat dus moet opvangen op de een of andere manier als fiets.
Dus dan leg je niet de verantwoordelijkheid bij haar.
Precies.
Maar
ik ga
je
niet
legt
vanuit
de verantwoordelijkheid
dat zij het fout gaat,
bij anderen.
Maar ik zeg tegen haar, let gewoon op de hele weg, op alles. Terwijl ik altijd heb geleerd, doe voorzichtig, kijk uit. Mijn ouders zeiden nooit... wij hebben het fout, jij hebt het goed. Ze zeiden altijd, ja, jij denkt dat je de wijsheid in pacht hebt, maar dat is niet zo. En ik dacht echt, dat ga ik anders doen als ouder. Dus af en toe dan zeg ik gewoon, sorry, mommy fucked up.
Ja, ja, mooi. Hey, ik heb voor jou de 5 kutkeuzes. Lekker in contactsfeer met dit onderwerp, maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan het gewoon lekker doen. Intimiteit of seksualiteit?
Intimiteit.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Nooit meer seks.
Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen?
Nooit meer zoenen.
Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Strikte monogamie.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Verleiden met... Oeh, die vind ik moeilijk. Ik denk toch woorden.
Gebruik jij dan ook je stem?
Ja, ook. Maar ik zit ook meer aan hem te denken. En hij is niet zo heel soepel. Dus als ik qua hele categorie moet kiezen, dan dus die woorden. Ja.
Laat hij zich verleiden door het bewegen? Of wordt het dan...
Wel, ja, maar het is niet zo dat ik denk... Oh, schat, doe eens even een lekkere striptease voor me.
Ik denk het gros van de mensen hoeft dat niet te doen. Nee. Is ook echt wel moeilijk.
En ik vind stemmen ook heel belangrijk. Mijn man heeft een hele mooie stem.
Ja?
En ik denk niet dat ik met iemand samen zou kunnen zijn die een hele irritante stem heeft. Elke stem heeft wel wat moois natuurlijk. Maar de ene stem vind je net even wat aantrekkelijker dan de andere.
Ja, is dat zo? Heeft elke stem wat moois?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk als je stem goed gebruikt en je hoort je persoonlijkheid erin terug.
Ja, ik zit even te denken aan bijvoorbeeld Fran Fine. Fran Fischer.
Ja, die praat een beetje zo, hè? Een beetje. En ik hoorde
ik zag laatst gewoon videobeelden van In het Hier en Nu. Dat zijn met de partner. En dat was een, ik weet niet eens meer, dat was een nieuwsitem, een documentaire-achtig iets. Toen dacht ik, oh ja, maar ze praat inderdaad, ze praat gewoon echt zo.
Ja.
Dit is haar natuurlijke.
Heel veel Amerikanen hebben dat nasale, toch? Ja. Of die praten zo, een beetje zo, met achter een keel, met zo'n kraakje. Lekker. Dat is ook zo irritant. Maar dat heb je gewoon aangeleerd. Hoe, kun je ook weer afleren.
Hoezeer heb jij de neiging om mensen te verbeteren als ze hun stemfout gebruiken?
Oh, totaal niet.
Nee?
Nee. Nee. Nee, ik vind het juist wel charmant. Ik vind bijvoorbeeld de zachte G vind ik heel, heel lekker om naar te luisteren.
Ja, verder, maar dat zijn natuurlijk... Ja, dat zijn... Maar dat... Ik niet zozeer dat, ja, misschien is dat dan ook wel weer persoonlijke voorkeur. Want er zullen natuurlijk wel mensen zijn die dat wel onprettig vinden. Ik vind het ook altijd wel leuk of zo, grappig, ja, ja. Beetje guitig.
Ja, nou, ik vind het altijd wel warm en sexy klinken. Ja? Zo'n
zachte sexy jeet. Ook.
Ja, ja. Vind je niet?
Oeh.
Ja.
Ga ik nog eens over nadenken of ik het sexy vind klinken.
Ja. Nee, maar sowieso dat hele Brabantse vind ik heel erg leuk. Ik denk ook, mijn vader komt van oorsprong uit Sertogenbosch. Dus ik vind dat heel erg leuk. Ik voel me dan heel snel thuis, vertrouwd bij iemand.
Super sexy.
Ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja. Nee, maar ik ben heel erg dol op eigenheid qua stem. Dat vind ik heel erg leuk. Dus als het een accent is of een dialect of zo, top.
Wie vind jij, als je, want jij begeef je natuurlijk ook veel in de radiowereld. Van wie zeg jij nou echt, oh, door die stem wil ik me wel laten verleiden? Of die hoeft het weerbericht maar voor te lezen en dan word ik overleid.
Vroeger, als meisje, was ik echt betoverd door Jeroen van Inkel.
Mm.
Dat vond ik zo'n fascinerende stem. Daar kon ik echt urenlang naar luisteren. En ik zei ook vroeger altijd, later, als ik groot ben, ga ik werken met Jeroen van Inkel.
En?
Gelukt. Ik werd wel uitgelachen destijds, maar het is me wel gelukt, ja.
En weet Jeroen van Inkel ook dat jij zo'n
Jazeker, ja, dat weet hij. Want hij belde me toen op. Dat was toen net bij de start van Q-Music. Hij ging naar de ochtendshow doen. En toen ging mijn telefoon en ze, hey, hallo, ja, je kent mij niet, maar weet je Jeroen van Inkel? En, zou je bij mij willen nieuws lezen? Ik zei, dat is echt een telefoon. Je denkt, is this really happening?
Mm-hmm.
En dat heb ik later ook verteld. Dat heb ik hem dus ontmoet en dat was echt zo grappig. Dat was echt de avond voordat we dan voor het eerst die show gingen maken. En ik had hele hoge hakken aan. En hij stelde zich voor, hij kwam echt op mijn borst. Zo op ooghoogte. Ja, dat was zo komisch. Maar dat is meestal zo. De mensen met de mooiste stemmen, mannen moet ik zeggen. De mannen met de mooiste stemmen zijn fysiek vaak niet zo heel erg aantrekkelijk.
Ja, maar is dat niet waardoor ze ook van oudsher zeiden dat iemand... Een radio uiterlijk had.
Ja. Bij mannen is dat dus zo, maar bij vrouwen.
Voor de luisteraars, ze ging even heel mooi met de hand door de haar heen.
Nee, dat is, las ik laatst ook een onderzoek. Dat vrouwen met mooie stemmen, die zijn over het algemeen ook fysiek wel aantrekkelijk, terwijl dat bij mannen juist niet zo is.
Wat bijzonder.
Ga maar na, de meeste mannen met zo'n hele mooie lage stem, dat zijn vaak van die hele kleine opdondertjes.
Ja, radiomensen.
Ja, en nou ben ik zelf 1,80 meter, dus ik vind iemand al snel wat kleiner. Maar dat is vaak zo. Dus een mooie stem, dat betekent vaak fysiek wat minder aantrekkelijk.
Oh, wat grappig.
Is mijn ervaring.
Oh, wat grappig.
Maar voor de rest, ja, wie vind ik een mooie stem? Nou, bijvoorbeeld Jeroen Nieuwenhuizen. Die zit nu bij Radio 10. Ja, dat is natuurlijk een topstem. Maakt niet uit wat hij zegt. Ik hoor ook vaak niet eens wat hij zegt, omdat ik alleen maar... die stem zit te luisteren die zo lekker laag is. Sexy vind ik dat. Ja, ik hou wel van lage stemmen. Maar ik vind bijvoorbeeld een stem als Sander Lantinga.
Ja.
Daar hoor je gewoon, ook al zou die telefoonboek voorlezen, je hoort die humor erin.
Ja.
Die eigenheid. En dat vind ik ook heel aantrekkelijk.
Ja, weer mee. Ik gebruikte net het woord guitig over die zachte G. Maar daar zit een soort van joyfulness zit daarin. Alsof hij op de tip of aan de tip of his toes. En dan, dat.
Ja, en dat vind ik ook heel erg aantrekkelijk als een man dat heeft.
Dus jij wordt eigenlijk, als jij dus aan het werk bent, word je continu blootgesteld aan verleiding.
Nou, nee. Nee, want dat zijn collega's.
Oh, dan is het anders.
Nee, dat is heel anders. Nee, kijk, tuurlijk. Ik wil wel werken met mensen die gewoon een prettige stem hebben, dat je niet gaat zitten storen.
Nou ja, zeker in jouw vakgebied.
Ja, maar in principe iedereen die bij de radio zit, heeft gewoon een goede stem. Of tenminste een stem die prettig in het gehoor ligt.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Nee, maar het is niet zo dat ik denk, oh hier, nu bespring me. Nee, zeg alsjeblieft niet. Dat zou het werk wel heel ingewikkeld maken, denk ik.
Ja, gelukkig, gelukkig. Ja. Hey, ik heb 5 stellingen voor jou. Ja, wat ik me nou afvroeg, hè, want jij gaf van tijdens die 5 woorden zei je al van, hey, we zitten nu zo in die kinderen. Dus als ik die woorden moet bedenken, dan gaat dat vooral ook in relatie tot die kinderen. Het stukje relatie, ja, daar is nu een rust. En als toen de kinderen klein waren, was er veel meer onrust. Dan ging je veel meer aandacht naar die kinderen. Die kinderen worden nu wat groter, wat ouder. Er gaat straks ook een periode komen dat er meer tijd en ruimte voor jullie is. Dan gaan jullie ook, dan ga je reizen, ga je meer dingen samen doen. Dus daar is dan ook meer aandacht voor. Is, zonder dat je daar verder over in detail hoeft te treden hoor. Maar wij hebben natuurlijk bij in jouw podcast, in die themamaand van Beel in april, hebben we het heel erg ook over seksualiteit gehad. Is het voor jou lastig om daartussen te schakelen? In jouw rol als moeder en jouw rol als vrouw, seksuele vrouw in de 40, die ook gewoon haar eigen seksualiteit heeft.
Ja, vind ik heel lastig. Ja, weet je, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind mezelf niet elke dag even aantrekkelijk. Dus dan moet je zeg maar eerst het beeld dat je van jezelf hebt, moet je dan even loslaten als je niet zo'n mindere dag hebt. Je moet uit die moedermode schieten, je moet uit de werkmode schieten. Je moet uit de dingen schieten die je nog meer moet doen. Dus je wil niet ondertussen, terwijl je aan het seksie bent, stiekem boodschappenlijstjes aan het maken zijn. Ik vind dat heel erg moeilijk om die switch te maken, ja. Plus dat ik heb ook van huis zeg maar die seksualiteit ook niet zo heel erg meegekregen. We waren daar totaal niet vrij in thuis om daarover te praten. Ik merk dat ik dat nu ook moeilijk vind met mijn dochters. Dat hadden wij toen ook over. Dat je zei van, joh, begin het gesprek met, ik vind het heel moeilijk om erover te praten, maar weet dat je altijd hier bij mij terecht kan. Dat heb ik ook bewust gedaan. Dat heb ik ook bij de oudste gedaan. Ik heb haar bijvoorbeeld boeken gegeven over seksualiteit. En gewoon gezegd van, joh, als je ergens iets over wil vragen, vraag het maar. Maar dat hoeft allemaal niet.
Ik weet niet of ik het antwoord heb.
Maar. Nee, maar je kan allicht wat proberen. Ja. Nee, ik vind dat zelf, ik vind dat heel moeilijk. Ik heb dat zelf nooit echt geleerd als kind om van mijn eigen lijf te genieten. Zeg maar, wat in feite ook een heel belangrijk deel is van seksualiteit. Hè? Je moet eerst weten wat je zelf lekker vindt, zelf ontdekken, voordat je dat kan overbrengen op je partner. Nou zijn wij al heel erg lang samen. En ik was ook zijn eerste echte vriendin. Dus we hebben dat ook echt helemaal samen kunnen ontdekken. Dus dat maakt het alweer heel mooi. Maar ik heb ook tegen mijn dochters gezegd, wat je in je bed doet, is helemaal jouw ding. Dat is helemaal van jou. Je mag aan jezelf zitten, lekker ontdekken. Go for it. Dat is gewoon helemaal van jou. Je mag van alles doen in je bed. Je mag scheten laten. Ja, maar bewijs van spreken. Snap je dat je gewoon helemaal vrij voelt, ook in je eigen kamer. Ik had vroeger altijd in mijn eigen slaapkamer het idee dat er altijd iemand meekeek of zo.
Oh.
Dat, omdat ik me gewoon zo bewust was van die stemmetjes van mijn ouders. Dat hele oordelende. Dus dat wil ik mijn dochters echt niet meegeven.
Nee.
Dat ze daar gewoon veel vrijer in zijn.
Ja. Gun je hun de vrijheid die jij dus zelf nooit hebt ervaren?
Ja, heel erg.
Maar het lijkt me wel lastig om dat dan over te kunnen geven.
Ja.
Want wat zeg je dan?
Ja, ik weet het niet. Ik heb daar met de oudste echt wel goede gesprekken over gehad toen ze de eerste echte serieuze verkering had. Dat ik zei van, goh. En ik hoorde ook op een gegeven moment als hij dan wegging, dat ze dan aan het zoenen waren in de gang. Ja, ik vond het echt super schattig. Ik moest me echt inhouden om niet te gaan kijken stiekem. Terwijl ik durfde dat vroeger echt niet toen ik 14 was. Nooit eigenlijk. Dus nee, dat vond ik wel heel leuk. En ik heb er ook met haar over gehad van, joh, en praat u al over seks? Of hoe ver jullie gaan? Ja, maar daar hebben we het over gehad, mam. En zover zijn we allebei nog niet. Dat ik nou prima. Nee. Ik zeg, ja, er komt een moment. Dan is de een er wel al klaar voor en de ander misschien niet. En hoe ga je dat dan doen? Maar zover was ze nog helemaal niet. Dus ik liep veel te hard van stapel.
En wat dacht jij toen? Zei dat ze nog niet zo ver waren?
Oh, gelukkig. Ja. Ja, zeker ook omdat ze gewoon, ja, ze gaat gewoon heel veel om met jongens. En die blijven ook wel eens logeren. En ik wil wel checken dat er dan weer niks gebeurt of zo. Dat die ouders dan niet het idee hebben dat wij daar een soort vrijbrief voor geven. Wat totaal niet aan de orde is.
Nou, bij deze, hè? Luisteraars, moeders van vrienden.
Ja,
van.
Maar dat vind ik ook. Weet je, moet je kind ook dat vertrouwen geven. Ja. En ik heb dat ook echt besproken met haar. Ze zei, nee, mam, met hem echt niet. Wat denk je nou? Nee, joh, dat is die en die. Als in, waarom denk je dat überhaupt? Jij hebt hormonen, hij heeft hormonen. Jullie slapen bij elkaar. Dat is als grote mensen bij elkaar slapen. Ja, dan gebeuren er meestal dingen. Dus daar hebben we het ook echt wel over.
Ja, dat was mooi. Dat zei mijn moeder, die zei dan ook altijd van... ja, maar is er dan wat gebeurd tussen jullie? En dan was mijn reactie ook altijd van... nee joh, doe even normaal. Nee joh, echt, hoezo zou dat? Alleen het vervelende was dat mijn moeder meestal degene... bij wie zij het dan benoemde... Mm-hmm. Dat mijn moeder wel in ieder geval gelijk had... in het stukje dat zij dan wel verliefd waren. Alleen ik was dan vrij fors in mijn eeuw. Nee.
Nee, precies.
En dan was er altijd daarna een Valentijnsmoment... iets. En dan had mijn moeder, ik zei het toch.
Ja, precies, ze had het al door, ja.
Oh, en dan dacht ik wel, oh ja, maar dan is het dus best wel lastig. Want dan was het voor mij, was die grens heel duidelijk. Maar was die voor die ander dan ook zo duidelijk? Of waren daar misschien dan toch verwachtingen of hoop of iets?
Ja, geen idee. Dat zou je eens moeten vragen misschien achteraf.
Ja. Wel mooi, hè, dat ik vroeg, vind je het lastig om het over je eigen seksualiteit te hebben? En waar gaat het vervolgens over?
Over de kinderen.
De kinderen.
Ja, maar dat, nou ja, dat is... vind ik dus blijkbaar. Ja. Ja, omdat ik heb dat nooit echt geleerd.
Nee. Je nooit oud, nooit te oud om te leren.
Ja, maar op zich met vriendinnen praat ik er wel gewoon over, hoor.
Ja. Hey, we gaan naar de stellingen toe.
Oké.
De eerste. Het grootste deel van het ouderschap van tieners gaat over het kunnen verdragen van de keuzes die zij maken.
Nog één keer.
Het grootste deel van het ouderschap van tieners, of over tieners, gaat over het kunnen verdragen van de keuzes die zij maken.
Nee, denk het niet. Nee, ik ben het over het algemeen wel eens met tot nu toe, hè, met de keuzes die mijn oudste, die heb ik dan als referentiekader, heeft gemaakt. En ik probeer haar gewoon zoveel mogelijk opties te geven. Dat vind ik belangrijk. Dat als ze... A doet, dat ik zeg van ja, B of C kan ook. Of dat ik er laat kennismaken met B en C. Het is een beetje te theoretisch natuurlijk. Bijvoorbeeld, zij is heel erg aan het editen nu. Ze is filmpjes aan het editen. Dat vindt zij leuk. Geen idee waarom, maar het kind heeft een hobby. En ze wil ook bijvoorbeeld gaan schrijven. En dan denk ik, nou prima, als je wil kan je schrijfcursus gaan doen. Wil je een editcursus doen? Ze krijgt voor de verjaardag een dikke vette laptop. Dat weet ze nu nog niet. Maar gewoon voor die edits. En ook zodat ze mijn laptop niet meer steeds hoeft te lenen. Dus ik faciliteer haar daarin. Maar wat ze ook kiest, ik vind het prima. Ze kon bijvoorbeeld heel goed piano spelen. Ze heeft 2 jaar les gehad. En de docent zei echt van, nou, talentje. En ze wilde ermee stoppen. In eerste instantie dacht ik, oh, nee, want wauw, iemand in ons gezin kan piano spelen. Maar ja, toen dacht ik ook meteen, ja, prima, als het niet haar ding is, ik ga dat haar ook niet opleggen of zo, totaal niet. Dus ik heb daar niet zo heel veel moeite mee met haar keuzes. Ik wil vooral dat ze ontdekt wie ze is, wat ze leuk vindt en daar wil ik erin in ondersteunen. En ik ben zelf ook dingen gaan doen die mijn ouders nooit echt hebben begrepen.
Nee, en als het nou, want als je het hebt over, hè, ze maakt keuzes, ze wil gaan schrijven, ze wil gaan editen. Dat zijn natuurlijk, als een van mijn kinderen dat zou gaan doen en daar echt plezier uit haalt. En je ziet dat ze er enthousiast van worden, nou, dan zou ik echt in mijn handjes knijpen. Ja. Dan denk ik, oh wat fijn dat je wat hebt. Nou ja, zoiets als stoppen met pianoles, terwijl ze eigenlijk best wel getalenteerd van zijn. Daar kan ik me voorstellen dat je die wel eventjes voelt, maar...
Maar echt 5 minuten of zo.
Uiteindelijk is het hun keuze. En anders moet je zo gaan trekken daaraan. Ja. Maar dit zijn niet per se keuzes... waarvan zij de gevolgen niet kunnen inzien. De risico's.
Mm.
Als je nou kijkt naar dat soort keuzes.
Ja, dat is nog niet echt aan de orde geweest. Wij praten gewoon heel veel over dingen. Dus ik zie het ook wel aankomen. Bijvoorbeeld de keuze van de middelbare school, dat vond ik wel een belangrijk ding. Maar ik heb haar echt bewust zelf laten kiezen. Maar op een gegeven moment zei ze, ze wilde naar school, het gymnasium, want daar was ze al een paar keer geweest. En ik begreep wel, dat kies ze nu, omdat het al enigszins bekend voelt. Toen zei ik, nee, we gaan ook bij die andere school kijken en bij nog een school. En dat hebben we toen gedaan. En toen inderdaad is het een van die andere scholen geworden. Omdat die sprak mij heel erg aan, maar haar dus toevallig ook. Mm-hmm. Dus ik heb haar wel, zeg maar, heel bewust weer die keuzes gegeven. Maar ik heb er wel echt haar vrijder in gelaten. Want ik heb destijds zelf ook mijn school gekozen. En ik heb daar nooit spijt van gehad. Dus dat soort beslissingen weet ik ook, die kun je best al zelf nemen als kind. Je voelt gewoon wat goed is. En ik wil haar ook dat... vertrouwen geven, dat ze leert om op basis van haar gevoel zo'n beslissing te nemen.
Heb jij wel eens keuzes gemaakt waarvan je als tiener, hè, niet nu, waarvan je achteraf dacht, was niet zo handig?
Ja, een keer heel veel drinken op een feestje. Dat was niet handig. Maar ja, dan weet je ook, dat doe je één keer en daarna niet meer. Dus dat zijn keuzes, die maak je één keer en
dat
les geleerd.
Dat die leercurve zit.
Dat was dan bij mij zo. Dus ik ga er dan een beetje van uit dat zij ook zo in elkaar zitten. Maar dat hoeft niet natuurlijk. Dat weet je nooit.
Voelt het voor jou, bijvoorbeeld als je het dan hebt over drinken. Toen wij 16 waren, mochten we gewoon al drinken. Nu is die leeftijd natuurlijk ouder, hoger, ouder. Vind jij dat geruststellend of geloof je daar niet zo in? De meerwaarde
ervan? Ik
vind
dat wel geruststellend. Maar ook vooral omdat ze zelf zegt van... jongens, ik ga dus niet roken tot mijn 18e, maar dat vinden jullie toch wel wat waard?
Ja.
En dan zeg ik, hoezo dan? Ja, andere kinderen krijgen dan een rijbewijs van hun ouders of een auto. Ik zeg, nou, dat zien we dan. Ik zeg, ga er gewoon vanuit dat jij dat niet gaat doen. Je wilt geen kanker krijgen of zo. Doe normaal. En met drinken net zo. Als zij mij wel eens heel af en toe een glaasje port ziet drinken, nou, dan vindt ze daar wat van. En de jongste zegt ook, nee, mama, niet doen. Geen alcoholist worden. Omdat ze dat soort beeld is wat ze daarvan hebben. Dus ik weet niet wat er met mijn kinderen is. Maar daar gaan ze echt, hebben ze totaal geen interesse in. En mijn oudste heeft ook een keer verkering gehad die uitging. Omdat die jongen enorm aan het vapen was. En dat vond ze al heel vervelend. Als in, ze wist gewoon, ja, dat is heel slecht voor je. Maar hij loog daar dus over tegen haar. En dat trok zij dus niet. En dat heeft ze toen dus ook gezegd. Ja. Het maakt me niet uit dat je vaped of niet. Zolang je maar niet doet waar ik bij ben. Maar dat je erover liegt in mijn gezicht, dat vind ik niet oké.
Ja.
En we kunnen zo niet samen verder.
Oh, netjes.
Dan denk ik echt,
wauw.
Iets is hier heel goed gegaan. Ja, ja dus dat, ja. Nee, dat heeft zij niet zo. En weet je, en als het wel komt, tuurlijk ga je experimenteren. Maar ja, ik kan haar alleen uitleggen waar ik zelf spijt van heb gehad. En waarom ik zelf bepaalde keuzes heb gemaakt. En voor de rest, ja, het is haar eigen weg die ze moet vinden.
Ja. Hey, en als je nou bijvoorbeeld het hebt
er
over...
Er komt nu een stoute vraag, ik zie het.
Nou,
je.
Nee. Nee, dat viel eigenlijk, was het een hele brave vraag. Maar ik
ondertussen zit je aan dingen te
nou,
denken.
Nou ja, ik zat laatst... gaat dus bijvoorbeeld over het geven van ruimte aan je kinderen. En die kinderen die hadden allebei, dus en die van 6 en die van 11, hadden allebei zelf hun kleding uitgekozen. Maar we gingen ergens heen. En toen dacht ik, oh jee. Zij hebben dit dus nu uitgekozen om aan te doen. Die ene ziet eruit als een als John Lennon. De ander ziet eruit als, nou ja, een of andere verdwaalde fashionista ergens om 6 uur op de zondagochtend. Met een bond body warm. En dan hebben we het over de jongste. Ja. En een glitter zonnebril.
Oh, heerlijk.
Als je het dus hebt dan over verdragen.
Ja.
Van de keuzes die zij maken. Die,
maar
ja,
wat was de gelegenheid? Kijk, als je zo naar een begrafenis gaat, dat
nee,
kan niet.
Volgens mij gingen we ergens wat drinken in de stad op het terras.
Prima, toch?
Toen dacht ik, oh ja. Ja. Ga ik hier nu wat van zeggen? Ga ik ze nu andere kleding aan laten doen?
Mm-hmm.
Of geef je ze inderdaad de ruimte? Doe aan wat je wil.
Ja.
Succes.
En
mij
heb je
er niet aan. Ik heb het gelaten. maar ik ook onder het mom, want het is hartstikke goed dat ze een eigen stijl ontwikkelen. Maar er is wel een verschil tussen een eigen stijl ontwikkelen en eigenlijk gewoon echt geen smaak hebben. En echt totaal geen gevoel hebben voor datgene wat je samen, of wat ze aandoen. En dat je denkt, moeten ze daar dan niet ook een klein beetje begeleiding bij hebben?
Ja.
En die voelt daarmee, dus het was helemaal geen ondeugende vraag.
Okay,
maar dat was even een, voor mij was dat wel even een verdragen dat.
Ja.
En een andere verdragen dat is bijvoorbeeld, die vind ik ook heel ingewikkeld, dat ze dan met vrienden afspreken of met vriendinnen. En dat ze dus alleen maar op hun telefoon zitten.
Ja.
En dan denk ik, oh ja, het is de leeftijd.
Ja,
dit,
dat
is
vind
wat
ik ook
ze
heel stom
doen.
Ja.
Waar trek je de grenzen? Zeg je, hey, ja, het is nu even klaar, ga even wat anders doen.
Mm-hmm.
En waar zeg je van, oh ja, dit hoort erbij.
Ja, nou ja, je kan het op zijn minst suggereren dan, toch?
Ja, maar ik denk dan ook af en toe, ik wil niet degene zijn die continu, maar die grenzen stelt, continu zegt, het is klaar.
Ja, maar dat is toch ook je rol als opvoeder? Dat je ze een beetje begeleidt.
Ja.
Dat je ze op dingen wijst. Dat je... Kijk, als je ergens netjes op visite gaat. En dat je zegt van, joh, je hebt een broek aan met allemaal gaten. Ik vind het prima. Maar andere mensen vinden dat vaak niet zo netjes.
Ja, maar dat doen hun ouders ook.
Ja, wat voor ouder wil je zijn? Ja, ik ben altijd meer voor de gulden middenweg. Dan zeg ik van, joh, hartstikke leuk dat je hebt uitgekozen. Maar als je daar nou die broek bij aandoet, dan vind ik het echt geweldig wat je aan hebt. Wauw.
Ja.
Ja, dan doen ze dat meestal wel. Ja. De jongste, de oudste niet meer hoor. Die trekt gewoon aan wat ze zelf aan wil.
Ja, bij ons ook hoor. De ja. jongste ook
die
al.
Gaat ook wel eens naar school met een heel diep décolleté. En dan denk ik, oké. Okay.
Ja. Nee, die oudste, die kan je nog wel dat je er zegt van, oh ja, dat je kleren klaarlegt en die accepteert dat dan wel.
Ja, dat is mijn oudste ook heel lang geaccepteerd. Maar de jongste, die doet het allemaal niet. Nee, die zegt ook, mam, ik heb mijn eigen stijl en dit is niet mijn stijl.
Ja. Grappig hoe dat werkt. Ja.
Heerlijk, toch? Ja. Terwijl vroeger mijn opa en oma zeiden dan tegen mijn ouders, ze moet wel de haar kammen. En dan zei mijn moeder, ja, oma komt. En ze zei laatst dat je wel je haar moest kammen. Dus kam je haar maar.
Ja,
ja, vond ik echt niet tof. Dan denk ik, zeg het dan tegen mij.
Nou, dat is wel. Mijn moeder die zei altijd van, ja, maar als je je haar los hebt, dan wordt het zo slierterig. Gaat het zo voor je gezicht hangen. Nou, ons zoontje heeft lang haar. En daar zit het inderdaad, als ik dan hem zie spelen en zo, dan zit het voor zijn haar. Dus dan denk ik wel, oh ja, even naar achter het vastdoen. Maar bij die oudste denk ik, die wil het dan los. En dan denk ik, oh nee, ik vond het altijd heel vervelend dat mijn moeder zei dat ik mijn haar vast moest doen. Dus ik ga er niks van zeggen.
Nee.
Als ze er hinder van heeft, dan gaat ze het vanzelf doen. En ja, dus daar ben ik, dat is een van die dingen dat ik me heel bewust ben. Oh ja, ik ga dus haar niet vertellen dat ze de haar vast moet doen, dat leuker staat. Ja,
grappig hè, dat we het altijd beter willen doen dan onze ouders.
Oh man, maar ook wel ingewikkeld hoor. Ja. Hey, de volgende. Hoe meer je je mengt in de keuzes die je kinderen maken, des te meer ze de verantwoordelijk van hun falen bij jou neerleggen.
Eens. Ja, als ik zeg je moet naar die en die school en die school die blijkt gewoon heel stom te zijn. Ja, logisch dat ik dan een beetje de schuld krijg ook. Daar moet je ze ook vooral vrijlaten erin.
Ja. Ja, maar hoe kan je ze dan... Trek is, als ik bij de jongste, als die keuzes zou maken, die heeft een enorm gevoel van, dit vind ik echt onwijs leuk. En dan gaat hij er helemaal voor.
Mooi.
Dus ik voel nu al dat als hij een keus maakt, dat hij dan heeft over nagedacht.
Mm-hmm.
Hij is 6, hè? Dit is wat hij wil doen.
Nou,
kan je hem niet vanaf brengen.
Nee.
Maar ik merk dat ik bij die oudste, dat ik dat ingewikkelder vind. En dan vraag ik me dan, en daar dus inderdaad ook weer dat balanceren tussen van ja, maar moet je die dus dan verdragen? Of is dit inderdaad, kunnen ze nog niet overzien wat de gevolgen van die keuze zijn?
Ja, nou, dat kan je dan uitleggen. Toch, dat is jouw rol als opvoeder.
Ja.
Dat je zegt van joh, jij wil nu heel erg dit, maar dit en dit en dit zijn ook de opties. En het is mijn ervaring dat als je dit doet, dan gebeurt dat. Ja, dat is ook vanuit jouw levenservaring. Dus ik vind ook zeker dat je kinderen dat mee wil geven. Maar ze dan vervolgens wel vrij moet laten om te vertrouwen op hun eigen gevoel.
Ja, maar wanneer, hoe kan je ervoor zorgen dat je dat vertrouwen meegeeft? En
door te benoemen als ze op hun eigen gevoel een beslissing hebben genomen. En dat heeft goed uitgepakt door dat ook te benoemen.
Ja.
Om maar weer het voorbeeld van die school aan te geven. Dat zeg ik ook echt vaak tegen de vergol. Wat heb je toen een goede keuze gemaakt? Wat fijn dat je op je gevoel vertrouwde. Dat heb ik echt al een paar keer heel bewust tegen haar gezegd.
Ja.
Waardoor zij ook weer dat zelfvertrouwen krijgt. Van oh ja, ik mag mijn eigen keuzes maken. En als het voor mij goed voelt, kan ik daarop vertrouwen. En voelt het niet goed, ja, dan ga je weer wat anders doen. Weet je, er is ook niemand dood of zo. Dus ik geef daar echt zelfvertrouwen daarin.
Ja.
Wat ik dus destijds ook niet van mijn ouders heb gekregen. Ik heb wel uiteindelijk mijn eigen ding gedaan. Maar ze hadden echt zoiets van, joh, prima, zoek het uit. Weet je het allemaal heel zeker? Wat moet je nou met die radio? Maar ze hebben me wel gesteund, als in dat ze me steeds brachten en haalden en zo.
Ja. Ja, en ik vind het dus ook zo grappig dat als je dan over dat stukje vertrouwen hebt. Ik merk dus voor mezelf, ik ben daar echt wel bewust mee bezig. En dus ook bewust mee aan het worstelen. En ik bespreek dat dan niet altijd met Ramon. Maar dat is wel echt iets wat waar ik bewust dus mee bezig ben. Maar dan, volgens mij worstelt hij daar minder in. Maar bijvoorbeeld vorige keer waren we ergens en de oudste die zat nog ergens en die was nog ergens mee bezig. En wij zaten alvast eventjes op het terras. En ik zei tegen de oudste, en ik zei, nou, ik ga alvast naar papa toe. En dan kom jij daar zo heen als je klaar bent. Oh ja hoor. is goed. Was, nou ja, pak een beetje 50 meter verderop. Rechtstukje. Niks aan de hand.
Heel goed te doen.
En ja. Ik kom daar aanlopen. En Ramon die schiet een soort van in de paniek. Maar hoe kon je haar dan daar achterlaten? Want dan moet ze dus zo alleen hierheen. En dat vond ik zo bijzonder. Dat dus hoe je daarin dus kan verschillen. En op verschillende aspecten toch moeite kan hebben met dingen.
Tuurlijk.
En als je de een dus bij het een, want ik heb echt, ik heb alleen maar gezegd, hallo, dat meisje, dat is ruim 11, die kan dit stukje. Ze komt hier zo vaak, ze kan dit echt makkelijk.
Ja.
Ik heb niet eens getwijfeld of gedacht aan dat er een mogelijk risico of iets in zou kunnen zitten. En dat dan voor haar vader, dat dan net eventjes weer anders werkt.
Ja, wij hebben dat ook wel eens, dat soort dingen. En dan zeg ik altijd, nou, wat goed dat we met z'n tweeën zijn.
Ja, dat is ook wel zo, hè.
Want en dan, als we er zelf niet uitkomen, dan leggen we het ook gewoon voor. Van, papa denkt dat het helemaal oké is. Ik heb er nog moeite mee. Wat zullen we doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het voor mij ook goed voelt?
Ja, en zeker als je dochter dan 15 is. Denk dat kan ook dat echt wel.
Ja.
Vanaf welke leeftijd ben je dat gaan doen?
Eigenlijk vanaf het begin al. Voor zover ik me kan herinneren eigenlijk. Dat is niet iets wat ik ineens ben gaan doen. Dat is gewoon iets wat zich heeft ontwikkeld.
Ja, maar is dat vanaf dat, zeg maar, doe je dat bij de jongste ook al?
Ja, zeker.
Ja,
ja zeker. Zeker. Bijvoorbeeld laatst, toen wilden ze ergens heen met een vriendinnetje gewoon op straat lopen. En van mijn man Remco, mag dat dan gewoon? En ik denk, hell no. Het kind is, nou goed, nu is ze dan bijna 10. Maar dat mocht dan 2 jaar geleden al. Dat ze gewoon een heel stuk alleen op straat mocht lopen met een vriendinnetje. Ik dacht wel van, dat deed ik als kind wel. Maar oké. Maar het voelde voor mij niet goed. En toen heb ik ook met haar besproken. Zeg, nou, wat kunnen we doen zodat het voor mij ook goed voelt? Want ik vind dit nog een beetje spannend. En dat is niet omdat ik jou niet vertrouw. Maar omdat ik gewoon daar heel voorzichtig in ben. En papa vindt het helemaal oké. Dus we gaan het doen. Maar wat gaan we doen? En toen zei ze, nou, wat nou als ik een mobiele telefoon meeneem? Dus als er dan wat is, mama, dan kan je gewoon bellen. En als er met mij wat is, kan ik jou bellen. Toen dacht ik, oké, prima, laten we dat doen. Ja. Dus zij voelde wel dat ik er vertrouwen in had dat het goed ging. Maar
ja, het mag wel.
Dat het toch ook wel een lifeline terug was.
Ja, dus het mag wel, maar hoe gaan we het
dus
doen?
Dus dan gaan we gewoon een beetje discussiëren van hoe kunnen we het doen zodat het voor iedereen goed voelt. En natuurlijk hoef je niet alles eeuwig te bediscussiëren. En soms zeg ik ook gewoon nee. Want hier krijg ik stress van, dus dit doen we niet. En als ik er niet ben, dan zeggen we gewoon prima, ga maar, doei. Hè, dat is dan ook de dynamiek die je hebt als gezin natuurlijk. Maar dat, ja, wij proberen dan wel naar een oplossing te zoeken. Vandaar ook die Life360-app. Sommige mensen vinden dat echt spastisch, dat je constant ziet van elkaar waar je bent. Maar wij vinden dat gewoon helemaal oké. Geen enkel probleem.
Ja.
En misschien dat ze het wel een probleem gaat vinden als ze 18 is. Maar ja, dan hoeft het ook niet meer.
Als het goed is niet.
Nee. En ik heb er ook voor de keuze gesteld. Of je stuurt elke keer een appje met wie je bent en waar. Of we doen die app. Nou ja, dan dat laatste.
Ja. Hey, de volgende. Als ouder of verzorger heb je het recht om je zorgen uit te spreken over de partnerkeus van je kind?
Het ligt eraan hoe oud het kind is.
Want?
Want
we hebben het in ieder geval we hebben het überhaupt in het gesprek natuurlijk over tienerkinderen.
Over tienerkinderen, ja. Maar ja, 18, 19, ja? Dat is ook nog tiener natuurlijk. Maar dan moet je het wel anders verpakken. Stel dat ze 18, 19 is en ze krijgt bijvoorbeeld een relatie met een veel oudere man. Dan zou ik bijvoorbeeld wel met haar gaan praten waarom het mijn ervaring is vanuit mijn omgeving of vanuit mijn eigen ervaring waarom het wel of niet gaat werken. Of wat de aandachtspunten zijn waar je op moet letten. Dus zo zou ik het dan wel zeggen dat ze zich daar wel bewust van is. Maar ik zou niks gaan verbieden. Dat niet. Ik heb wel zelf altijd het gevoel gehad dat mijn vriendjes enorm werden afgekeurd door thuis. Al zien dat het ook gewoon zo was. Want ze moesten dan thuis komen zitten voordat we dan 's avonds weggingen. En mijn vader zei dan helemaal niets tegen dat vriendje. Mijn moeder probeerde nog een soort van gesprek op gang te houden. Mijn vader zei helemaal niks. En pas mijn huidige man, die was helemaal oké. Daar zat mijn vader meteen mee te kletsen en dat was helemaal prima in orde. En niet dat heeft meegespeeld in mijn keuze. Denk ik. Maar nou ja, dat is natuurlijk een ander uitgangspunt. Ook omdat we elkaar natuurlijk al zo lang kenden van school. En ik was natuurlijk zelf al 21 toen we een relatie kregen. Dus dan heb je natuurlijk ook een ander moment dan wanneer je 16 bent. En dat er ineens zo'n puber op zo'n brommer bij jou thuis op de bank zit. Ik snap het, pap.
Hoe zou jij er nu op reageren?
ja, ik zou het ook wat lastig vinden. Nee, maar dat tuurlijk. Dat is toch ook... Ja, jouw rol als moeder, vind ik. Dat je vanuit je eigen ervaring vertelt van... joh, ik heb ook een keer verkering gehad. Dat ging zus en zo. En nou, toen uiteindelijk bleek dit en dit. Had ik dat maar geweten. Dus weet hè, dat als er bij jou zoiets aan de hand is... dat je daar even op moet letten. Maar ik ga er niet verbieden om met iemand om te gaan. Want dan wordt het alleen maar leuker en spannender.
Ja,
of op er waren ook moment... zeker vriendjes die ik niet meenam naar huis.
Of dat je dan krijg je op een gegeven moment de situatie dat als er inderdaad iets niet goed is of niet lekker loopt. En je hebt als ouder heb je dan gewaarschuwd ervoor, maar daar hebben ze het op dat moment niks mee gedaan. Mm-hmm. Dat ze het lastig vinden om alsnog toe te geven.
Ja, je moet ook maar zeggen, ik zei het toch?
Nee, ja, maar dat is natuurlijk ook heel lastig. Hè? Ja. Dat kinderen vinden het lastig om toe te geven dat hun ouders gelijk hebben. Mm-hmm. Waardoor je dus alsnog weer een soort van dan in een onprettige situatie terechtkomt.
Maar daarom probeer ik, hè, dat zei ik in het begin ook al, ook toe te geven wanneer ik denk dat ik fout zit in iets. Dat ze dus zien dat die ruimte er is in een...
Ja,
in
of
een
dat je ergens in vergist hebt die in ieder geval. Ja. Ja. Ja, ik vind dat echt wel lastig. Want als je dus als ik kijk naar de vriendjes die ik heb gehad... Het speelt namelijk wel mee in hoeverre je ouders daar positief of negatief op reageren. Mm. Het speelt natuurlijk ook mee in het beeld wat jij van diegene
krijgt. Maar maakt het dan die ander aantrekkelijk als ze het slecht reageren of minder aantrekkelijk?
Nou, ik ben op een gegeven moment gaan accepteren dat mijn moeder meestal gelijk heeft. Dat ik dacht, oh ja, waarschijnlijk heeft ze hier gelijk in. Dus ik kan hier nu tegen ingaan. Maar ik kan me even niet herinneren op welke leeftijd dat zich zo heeft ontwikkeld. Mm-hmm. Maar dat ik het in ieder geval wel heel serieus ben gaan nemen.
Ja. Nou ja, dat is mooi toch? Ja.
Ja, maar je bent
natuurlijk... kan profiteren van haar levenservaring.
Ja, dat is zeker zo. Maar je bent natuurlijk wel anders als mens. Dus wat nou als je... als dat jij als mens een andere partnerkeuze zou maken? Wat nou als jij als mens andere dingen nodig hebt aan een partner? Mm. Wat nou als jij misschien wel andere verwachtingen had voor de toekomstige partner. Toekomstige, we hebben het over tienerliefde. Hè? Maar over de vriendjes en over de verkering en de ervaringen die jouw kind op zou doen. Mm-hmm. Als jij je kind, als jij daar andere verwachtingen bij had. En dan degene met wie je kind thuis komt, dat niet voldoet aan dat beeld wat jij had.
Ja, ik zit te denken, heb ik überhaupt een beeld? Ja, niet eigenlijk. Nee. Ik zeg wel eens gekscherend dat ik met mijn opa ben getrouwd. Mijn opa was een fantastische man in heel veel opzichten. En mijn huidige man, die lijkt daar dus heel erg op. De goede dingen.
Ja.
Dus dat was wel dat ik daar heel bewust naar op zoek was. Dat ik gewoon weet, dit vind ik heel prettig als een man die in die eigenschappen heeft. En zo ben ik ook eigenlijk verliefd geworden op Remco. Ik ben gewoon gaan zitten, was weer een verkering uit met een vriendje dat ik nooit mee naar huis had genomen. Maar die was na mij zwaar aan de cocaïne gegaan. Ah, okay. En die kreeg ineens een relatie met een vrouw die 20 jaar ouder was. Ah, okay. En dat die was gewoon het spoor helemaal bijster. En toen ben ik echt serieus gaan zitten. Ik kan me echt nog herinneren, gewoon op bed met pen en papier. Oké, Lor, wat wil je dan? Wat zoek je dan in een man? Ik was 20, hè? Waar ben je überhaupt mee bezig? Maar goed. En toen heb ik dus echt een lijstje gemaakt met karaktereigenschappen. Ik denk, want je weet pas wat je wil als je het echt op papier hebt staan.
En dan was je nog maar 20, hè? Laten we even wel wezen.
Ja. Ja, ja, ja. En toen keek ik echt naar dat lijstje en toen dacht ik echt, dit is Remco. Ik schrok me helemaal kapot. Ik dacht echt, ik had gewoon Remco helemaal beschreven. Ja. En vanaf dat moment ben ik hem dus met hele andere ogen gaan bekijken. En toen bleek dus dat hij al zijn hele middelbare schooltijd verliefd op mij was. Wat ik dus niet wist. Dus dat is een soort sprookje bijna. Maar zo is dat wel gegaan. Dus ik ben echt gaan kijken, wat vind ik belangrijk in een man? Wat zoek ik?
Maar daarvoor had je wel eerst die...
Ik heb wel een paar foute liefdes moeten hebben. Ja, dus dat heeft me wel gebracht waar ik uiteindelijk ben gekomen en waar ik ook moest komen voor mijn gevoel.
Ja.
Dus ik denk ook niet dat ik mijn dochters daarin ga beperken.
Nee, en dat is dus ook weer, als je het dan dus ook weer hebt over het verdragen van. Ik weet dat een van de dingen waarom ik wat ik zo ontzettend aantrekkelijk vond in Ramon, was dat hij letterlijk vanaf het eerste moment heel duidelijk voor mij koos. Letterlijk, hij heeft alles. Hij zette mij daar op. Alles moest wijken. Voor mij in eerste instantie. Daar waar ik dus heerlijk. In eerste instantie. Daarvoor had ik ervaringen met mannen die er. Nou ja, of niet helemaal beschikbaar waren. Of zeiden ja, ik ga die commitment aan. Maar uiteindelijk het toch niet deden. Dus dat. Nou ja, gedoe. En dat je het niet oprecht helemaal kiezen voor. Mm-hmm. En dat is een van de dingen die hij heel duidelijk deed.
Ja.
Maar dat ik het zo kon waarderen dat hij het deed. En zo kon voelen. En dat het zo betekenisvol was. Was natuurlijk wel omdat ik die andere ervaringen ook op had gedaan.
Precies, ja.
En als je het dan hebt over. Ja, wat heb je zelf ervaren? En welke wat moet je dus verdragen? Dat jouw kinderen ook straks gaan doormaken. En waar leg je dan. Nou ja, waar neem je ze mee aan de hand? Waar probeer je ze te behoeden voor bepaalde situaties? Waar kijk je toe? Terwijl je ziet dat er bepaalde dingen gebeuren.
Ja, ja, ik denk dat de grens wel echt ligt bij heel erg gekwetst worden.
Ja, ik ben ook echt wel tot het bot op toe.
Maar
jouw
moeder
gekwetst.
Zei het wel, toch?
Nou, mijn moeder heeft daar dus niet zoveel van meegekregen.
Mm. Omdat je ze niet mee naar huis nam.
Nou, toen woonde ik al op mezelf. Okay. Ik ben 2 maanden na mijn 18e verjaardag op mezelf gewoond. Okay. Dus er was toen al een heel gedeelte wat ze niet meekregen op dagelijkse basis.
Ja, waar trek je de grens? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook per kind verschillend is. Het ene kind is ook gevoeliger dan het andere kind. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen tenminste. Dus dat, ik denk dat het zichzelf een beetje wijst. Dat je dat ook moet aanvoelen. Hoop ik dan maar.
Ja.
Al fijn, 10 jaar later.
Ja. Nou, we gaan over 10
bij
jaar.
Een motorbende.
Ja. Over 10 jaar gaan we dit gesprek nog eens voeren.
Ja.
Misschien
laten
kunnen
we
je dochters dan ook nog eens uitnodigen. Dat is misschien ook leuk voor de dynamiek.
Ja, dat je echt zo, oh, mam.
Ja.
Dat.
Hey, de volgende. Het is gezonder wanneer je kind dingen voor je achterhoudt, dan dat je kind alles met je deelt over diens relationele en seksuele ervaringen.
Ja. Ja, dat denk ik wel. Er moet ook echt een stukje van hunzelf blijven. Dat denk ik echt.
Ja.
Ze mogen alles delen, maar het hoeft niet.
Ja.
Ik deel mijn seksleven ook niet met mijn kinderen. Sowieso het idee dat papa en mama seks hebben. Eeuw!
Hebben ze jullie wel eens betrapt?
Nee, niet dat je weet. Nee, niet dat ik weet. Nee, sowieso. We slapen nu ook op een hele andere verdieping. Dus er moet eerst moeten ze nog een trap oplopen. Dus dat merk je wel. Nee, tuurlijk niet. Nee, daar moet ik niet aan denken. Dat lijkt me heel gek. Maar aan de andere kant, ja. Ze mogen wel een knuffel en een kus zien natuurlijk.
Oh, toch wel.
Ja.
Nee, maar dat is namelijk, als je het dus weer hebt, je mag alles vertellen, maar je hoeft niet alles te vertellen.
Ja.
Ik denk dat er ook wel heel veel waarde zit in niet alles vertellen.
Nee, dat denk ik ook.
En dat ik het soms ook best wel bijzonder vind om te zien dat sommige ouders dan een soort van heel trots zijn over dat hun kind hun alles vertelt. Dat ze zakdoekjes aanvullen op de slaapkamer. Of dat ze tijdens het schoonmaken, dat het als vanzelfsprekend is, dat zij de zakdoekjes opruimen, als het ware, bijvoorbeeld.
Oh, ik ben zo blij dat ik geen zoons heb.
Oh, nee, maar dan denk ik, ja, maar dat is. Is dat iets om super trots op te zijn? Of is er niks mis met een klein beetje gepaste afstand? Een klein beetje je kind zijn eigen dingen laten houden.
Nou, in godsnaam, laat ze zelf die tissues opruimen. Dat is toch gewoon goor?
Of die sokken in de was gooien.
Ja. Ja. Nee, oh, echt zodra de kinderen puber worden, gaan ze stinken ook, joh. Maar goed. En wat er allemaal op die kamer gebeurt, je wil het allemaal niet weten. Echt, de heel servies staat daar ook standaard. Alles ligt op de grond. Echt alsof er een bom is ontploft. Ja. Zo goor. Ja. Nee, ik heb ook wel eens ongesteld. Menstruatie, dat stinkt ook als je het niet goed opruimt op maandverband. En dan stinkt die hele badkamer weer. En dan zeg ik, joh. Ik zeg, volgende keer zet ik die prullenbak op je kamer, hè? Dat heb ik echt wel eens gedaan.
Oh, lekker.
En dan heb ik er wel van tevoren een foto. Want ja, ze kwam toen wel met een vriendje naar de kamer. Ik zeg, kijk uit, Jules. De prullenbak staat in je kamer. Succes. Ja, dat vind ik zo goor. Dan denk ik, ik zit in die stank. Ik bedoel, het is haar zooi. Nee zeg, zelf opruimen. Kom nou.
Ja.
En dat doet ze dan ook wel. Maar ja, die 10 keer ervoor dat ik het heb gevraagd, alweer niet. Dus dan moet je wel even een soort ludieke actie ondernemen. En natuurlijk, kijk, als het appje niet had gezien, dan had ik hem ook wel weggehaald, die prullenbak. Want dat wil je natuurlijk niet. Maar nee, zeg.
Dan zet je haar wel heel erg voor het blok op zo'n moment.
Ja, maar nadat we echt al hele discussies erover gehad hebben. Dus en iedereen er last van heeft. En dat ik echt zeg, let op, volgende keer zet ik hem op je kamer. Hè? Ja, prima. Nou ja, dan doe ik dat dus ook. Daar moet je ook wel weer consequent in zijn. Ik waarschuwde wel, maar dan moet je dat wel doen.
Ja. Hey, stel zij, want inderdaad, met als je een zoon hebt, dan zijn het de zakdoekjes of de sokken die je tegenkomt. als je een dochter hebt, dan zal dat, nou ja, hoeft dat niet per se, zeker niet. Maar als zij bijvoorbeeld haar eerste vibrator, is dat iets waarvan je denkt, dat moet ze lekker zelf misschien een beetje stiekem bestellen ergens of kopen. En dat moet ze lekker voor zichzelf houden.
Geen idee. Vanaf welke leeftijd hebben kinderen dat? Oh, sowieso het woord kinderen in deze zin.
Nou, ja, nee, okay, ja, jongeren. Het zijn tieners, jongeren. Ja, jongeren. Ja, ik snap dat het woord kind dan misschien wat onprettig is. Nou ja, jongeren.
Ja, vanaf welke leeftijd begint dat? Want dat is een discussie die we nog niet gevoerd hebben thuis.
Nee, ik als ik naar mezelf, ik denk dat ik denk 16, 17 was toen er voor het eerst een vorm van speeltje kwam. En het was echt een waardeloos plastic ding, hoor. Ik deed er ook niet zoveel.
Op die leeftijd vroeg ik mij nog oprecht af wat die massagestaven waren op de foto in de weekamp-gids.
Oh ja, de magic
die vrouwen
wand.
Altijd tegen hun wang hielden. Ja. Ik dacht, wat is dat toch, man?
Ik was laatst bij een masseur en die gebruikte dus de magic wand echt oprecht als massageapparaat. Ja. Nou, ik moest zo hard lachen.
Was er geen happy ending optie.
En normaal gesproken, nou ja, of niemand heeft het ooit eerder tegen hem gezegd, omdat ze toch een soort van zich ongemakkelijk voelden.
Ja, en hij dacht, geen massagestaven.
Of hij was zich er niet van bewust, of mensen zagen het gewoon echt oprecht niet. Dus ik zeg, heb jij nou de magic wand? En toen begon hij heel hard te lachen. Ik zei, ja, sorry, het is mijn vakgebied. Dus ja, ik weet dat dit de magic wand is.
Heeft hij hem gebruikt op je?
Ja, 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 ja. En hij ging vervolgens ook, maar het is echt een hele goeie. Ja. Het was ook een hele zware. En echt, ja. Maar niet in de schaamstreek. Gewoon op mijn rug en op mijn schouders.
Ik zou het
maar
ook zeggen als ik jou was.
Inderdaad, de magic wand, ja. Maar dat is dus ook zoiets van, mijn moeder die heeft nooit geweten dat ik dat had. Nee. Eigenlijk mijn moeder wist en weet echt van mijn seksuele leven heel weinig. Dat heeft ze altijd gedaan.
Ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk als ze erover wil praten, tuurlijk. Maar dat is niet iets waar ik vanuit mezelf over ga beginnen. Van, goh, wanneer wil je eerst de vibrator? Dat was ook een leuk verjaardagscadeau geweest.
Ja, ik weet wel toen mijn broer, toen die 18 werd. Mijn oudste broer, mijn broer en ik schelen 10 jaar. Toen kreeg hij de Playboy voor zijn verjaardag van mijn ouders.
Oh.
Met als schijntje en met nog andere cadeaus, hoor. Maar dat was dus wel, ja.
Toen zei hij, deze heb ik al.
Nee, maar dat is dan wel eventjes zo'n momentje van, nu ben je 18. Dus je mag een soort van toestemming geven. Je mag hier interesse in hebben.
Ja, ja. Als 18 als grens.
Nou ja, weet ik niet. Maar dat was in ieder geval, was dat een, ja.
Ja, maar dat heeft als een jongen dat krijgt, heeft dat ook wel iets grappigs of zo.
Ja, maar waarom dan weer een jongen wel en een meisje niet?
Ja, wat is dat? Maar wat geef je dan een meisje?
Ja, weet ik
vind
niet.
Het, ook gênant om, het is ook gênant om van je ouders een vibrator te krijgen.
Ja, van je ouders misschien wel. Maar misschien kan je het wel op een iets andere manier aanpakken.
Ja, hoe dan?
Ja, misschien wel. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld zoiets als Easy Toys. Natuurlijk ook voor jongeren best wel heel erg toegankelijk.
Ja.
En dat je dan misschien, weet ik veel, een cadeaubon of zo geeft. Of via vrienden of zo. Zoiets.
Ja, ja.
Maar dat je als het ware soort
zo'n
van
cadeaubon vind ik wel een goed idee.
Dat je een soort van in ieder geval een teken geeft van het is oké.
Okay. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, nou, dat is wel goed. En vanaf welke leeftijd is dat ongeveer? 16?
Ja, misschien,
17? Jij bent de expert.
Ja, maar het is een beetje lastig. Want in principe de solo of de sekscarrière van jongeren beginnen over het algemeen telkens weer wat later.
Mm-hmm.
Maar de solo seks, en dat is in seks met anderen. De solo seks is natuurlijk weer wat, weer wat anders.
Ja, ik heb wel tegen haar gezegd van, let wel dat plezier hebben met je eigen lijf, seksueel genot, zeg, dat hoeft niet per se met een vriendje, hè? Kan je zelf ook allemaal prima regelen. Dat heb ik toegezegd toen de verkering uit was. Ik zeg, joh, daar heb je echt geen man voor nodig, hè? Dat weet je wel. Ja, man, dat weet ik wel. Dus het begin is er van het gesprek, maar ik vind het wel moeilijk, hoor, om dat in te bespreken. Maar zo'n cadeaubon vind ik wel een hele goeie.
Zoiets.
Ja, ik denk dat mijn man helemaal gek wordt bij het idee.
Ja, en je moet je ook nog niet vergissen wat die dingen kosten. Dus als jij dan een cadeaubon van 20 euro denkt te geven, dan denk je, oh, daar kan ze vast wel wat van vinden.
Maar
dan kan
ze,
dat is echt...
Dus
dan heeft ze weer waarschijnlijk de ervaring dat ze een rammelend plastic ding
krijgt. Dat wil je
krijgt.
Ook niet. Nee.
Terwijl aan de andere kant, ja, maar zijn de meeste mensen daar niet mee begonnen? Een plastic rammelend ding? In plaats van een heel mooi...
Ja.
Dus ja... Is dat, ja,
ik weet niet. Ik heb volgens mij mijn eerste speeltje pas ergens na mijn 30ste gekocht of zo. Dus,
ja, en met jou nog heel veel. Hè? Echt waar. Ja, dat is absoluut niet uitzondering. Nee. Hey, de laatste stelling. Des te meer informatie over seksualiteit en relaties je als ouder meegeeft, des te meer vertrouwen geef jij je kind om passende keuzes te maken.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Is het iets wat jij en jouw man heel bewust hebben afgesproken, dit is wat we gaan meegeven, dit is hoe we het gaan doen, dit is wie welke rol daarin krijgt.
Ja, nou, ik vind het heel moeilijk om te praten over seksualiteit met mijn kinderen, maar mijn man vindt het zo mogelijk nog moeilijker.
Oh.
Dus het is wel een beetje mijn taak. En ik ben ook degene geweest die heeft gezegd van joh, we gaan nu dit boek kopen of we gaan dat regelen. En ik heb het daar ook gewoon over met de oudste, dan met de jongste nog niet zo. Dus dat, ja, ik probeer er wel heel erg open in te zijn. Maar ik ben wel voor mijn gevoel de enige die het doet. Maar aan de andere kant, als er echt iets is, dan kan ze ook voor alles bij de vader terecht. En dat weet ze ook.
Ja, zou dat, want jullie hebben twee dochters?
Ja.
Ja. Zou dat anders zijn? Is dat anders voor mannen op het moment dat ze dochters hebben? Is dat anders als ze zonen hebben? Want dan zijn natuurlijk wel weer onderwerpen.
Ik denk het wel. Kijk, als ik een zoon zou hebben, zou ik niks weten over ochtenderecties of natte dromen. Dat weet ik gewoon niet. Dus dat weet je als man meer. En ik weet als vrouw meer hoe het is om ongesteld te worden. Hoe je dan kan voelen op zo'n moment. Dat weet hij ook niet. Maar het is wel zo dat hij is opgegroeid met drie zussen. Dus hij weet wel heel veel.
Ja.
Hij is daar ook gewoon wat vrouwelijker in. Omdat dat gewoon natuurlijk de modellen zijn die hij heeft gezien in zijn jeugd.
Ja, maar hij is niet comfortabel om het te bespreken.
Nee, maar ik denk ook omdat ik het ook al doe dat het dan niet zo hoeft.
Ja, maar het is natuurlijk wel van een ander perspectief.
Nee, maar
hè?
Hij is wel degene die roept door het huis. Ja, heeft er nog iemand tampons nodig? Welke maat? Weet je, dat wel gewoon.
Wel.
Dus dat is niet een taboe of zo.
Ja.
Maar hij gaat niet even voor een goed gesprek zitten of zo. Het is ook nog niet echt nodig geweest, snap je?
Nee, want wat ik dus eigenlijk hoop is, omdat als er vragen zijn, ik moet zeggen dat er, toen ze jonger was eigenlijk, dat er meer vragen gewoon vanuit de onschuld. Mm-hmm. Van wat is dat? En waarom is dat dan? En dat er toen wat meer vragen kwamen dan nu. Want ze heeft vorig jaar met Sint kreeg ik van mijn moeder een boek met het idee van nou dan dit is een nieuw boek wat verschenen is dus nou ja, vind ik het misschien interessant of voor je werk of nou ja voor Doutzen. En dat Doutzen na afloop zei dat boek wat je hebt gekregen van oma. Ik vind dat wel een beetje gek. Dus heel duidelijk soort van...
Eeuw. Ja.
Nee, daar ben ik helemaal nog niet mee bezig. Maar wat ik wel hoop eigenlijk is dat... Ik kan natuurlijk van alles vertellen. Maar ik hoop eigenlijk dat haar vader haar ook dingen gaat vertellen. Van hoe jongens kunnen denken.
Precies,
hoe ze
dat.
Zich mag opstellen naar jongens toe. Want ik kan wel zeggen, ja, je mag nee zeggen.
Mm-hmm.
Maar hoe krachtig is het als je vader zegt... Hey, ik heb ook wel eens een situatie gehad waarvan ik een meisje ontzettend leuk vond. En dat ik het eigenlijk heel fijn vond dat ze zei dat ze niet wilde. Zodat ik ook niet iets kon doen waar ik later spijt van zou krijgen.
Ja, het probleem is dat hij voor mij nooit verkering heeft gehad.
Nee, maar goed.
Dus alle ervaringen die we hebben zijn gedeelde ervaringen. Of die hij heeft.
Vanuit zijn perspectief zal het natuurlijk
tuurlijk.
Wel anders zijn dan die van jou.
Ja.
Of alleen al het feit dat hij dus dat jij zijn eerste seksuele partner bent geweest. Wat dat voor betekenis heeft gehad.
Tuurlijk. Maar dan gaat het meer over serieuze relaties. En zover was hij nog niet op de 14e. Dus natuurlijk gaat dat wel komen, dat component. Dat weet ik zeker. Maar dat is gewoon nog niet echt aan de orde geweest bij ons.
Maar ik denk juist dat het dan zo mooi en waardevol kan zijn als mannen, als vaders, ook voor hun dochters.
Ja, maar naarmate ze ook ouder worden, de dochters, gaan ze ook meer naar hun vader trekken. Omdat dat zeg maar de man in hun leven is op dat moment, waar ze hun relatie aan gaan spiegelen. Ja. Dus ik denk dat dat vanzelf komt, dat moment.
Ja, op het moment dat jouw man zich er dus van bewust is. Hey, hier moet ik dus wel even bewust van zijn.
Ja.
Als er een haakje is of als ze een vraag stellen dat ik niet doorschuif, vraag maar aan je moeder.
Ja, nee, dat doet hij ook niet. Tuurlijk, maar, dan gaat hij gewoon antwoord geven.
Er zijn natuurlijk in bredere zin voor heel veel vaders. Ja. Dat je dus je bewust bent. Ja, maar ook al doet de moeder bijvoorbeeld het meeste van deze vragen. Dat het super interessant is om dit soort gesprekken ook juist...
Ja, maar dat hebben we het ook gewoon over aan tafel. Van weet je vader beter hoe jongens erover denken. Tuurlijk,
ja.
Dat kan ook gewoon heel luchtig zijn.
Ja, maar wat ik wel dan... En ik denk dat dat een hele belangrijke is ook voordat wij gaan afronden. Is dat ouders zijn altijd bang, ouders, verzorgers. Dat op het moment dat zij over seks praten met hun kind. Als kind seksuele dingen tegenkomen. Dat ze dus meer seks gaan hebben.
Mm-hmm.
En blijkt alleen maar weer elke keer weer hoe meer... Jij, je kind, en dan hebben we het inderdaad dus even de jongeren, maar ook al op echt op kindleeftijd. Hoe meer jij informatie meegeeft, goede informatie over seksualiteit, over hun lijf, over relaties, hoe beter, hoe prettiger de keuzes zijn die ze maken. Ja. Hoe meer vertrouwen ze hebben in dat er überhaupt opties zijn.
Tuurlijk, want als je meer zelfvertrouwen hebt, je hebt meer kennis, dan kan je betere keuzes maken.
Ja, en je weet dat je keuzes mag maken. Je weet wat de opties zijn. In plaats van dat je denkt, hey, ik ben nu in een situatie en dit is nou eenmaal het script van de situatie. Dit is hoe het nu moet gaan verlopen. In plaats van weten, oh ja, maar ik ben nu in deze situatie, maar ik heb alsnog opties.
Ja, precies. Maar dat is ook wat ik zo constant probeer mee te geven. Hè? Dat is ook het x-je wat wordt geappt. Van ik kom je nu uit die situatie halen. Ja. Ze hebben altijd keuzes.
Ik vind dat wel een hele mooie inderdaad. Gewoon een x. Maar ja, daar denk je, oh wat lief, een kusje.
Nee, dan weet ik wel hoe laat het is hoor.
Maar dat vind ik wel een hele mooie. Van ja, als ik je moet komen helpen, laat het me weten. We hebben geen uitleg verschuldigd. Ik kom eraan.
Precies.
Ik denk dat het heel mooi is.
Ja. Ja, ik hoop dat het nooit nodig is. Maar de optie is er.
Ja.
Ja, misschien gaat ze het wel heel vaak doen. Nou ja, prima.
Ja.
Dat zien we dan alweer.
Misschien ga ik die wel toevoegen inderdaad aan een stukje. Je hoeft me niet alles te vertellen. Zolang je maar vertelt datgene wat je aan niemand anders durft te vertellen.
Ja.
Hé, Hannelore, dank je wel. Voor dit gesprek.
Jij bedankt. Leuk dat ik er mocht zijn.
Ja, super fijn dat je er was. En lieve luisteraar, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.